Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Albert Jellema van ProBeleggen over de stand van zaken op de beurs. We hebben het vandaag onder andere over de halfjaarcijfers van InPost en Sofina. En we kijken vooruit naar de beleggersdag van Adyen. Verder wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de olieprijs en wat je kunt doen om meer rente op je spaargeld te krijgen. Deze podcast kun je ook met beeld erbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat relevant is op de beurs delen we volgens met onze leden. Voor een kleine 15 euro per maand ben je lid van onze club. En we hebben tevens deze week, alleen deze week, nog twee extra's voor je in petto. Veel plezier bij het luisteren. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is een beetje een rustige week op de beurs, maar desalniettemin genoeg om over te praten. Dat doe ik natuurlijk met Albert Jellema. Albert, goed je weer te zien. We hebben elkaar een beetje gemist, hè? Ik was een beetje weg.
Ja, je gaat me bijna weer verlaten.
Ja, ik heb ook mijn vakantiedagen nodig.
Je gaat tussen de Duitsers liggen.
ja, inderdaad. Duitsers, Engelsen, weet ik veel. Maar het wordt in ieder geval gevoetbald. Dus wel leuk als er dan veel Engelsen zijn. Die herken je zo aan de voetbalshirts.
Ja.
Dus kan ik lekker Engelse wedstrijden kijken. Als dat tenminste mag. Van
Ja, volgens mij wordt het ook wel tijd dat je wat extra aandacht aan je vriendin geeft.
Ja, denk je dat?
Ja, denk het wel. Ja.
ja, dan zullen we dat maar eens doen, denk ik. Maar goed, dat is pas volgende week. We gaan eerst natuurlijk deze podcast even maken. En we gaan, er is best wel wat gebeurd. Wel weer wat. Links en rechts waar we het over moeten hebben. Adyen kwam opeens met nieuws gisteren. Nou, daar zijn we eigenlijk al een hele tijd mee bezig, Albert en ik. En daar gaan we straks meer over vertellen. Dan acties. Slecht nieuws van acties. Een soort verborgen winstwaarschuwing. Gaan we het hebben?
Nou, die was niet verborgen. Hè? Die was niet verborgen. Nee?
ja, maar ik moet je opletten. De eerste zin. Ik heb het opgeschreven. De eerste zin van het persbericht was: Axis has made a strong start to the current financial year. Ik denk, nou, mooi. Even kijken. Wacht. En dan zeggen ze opeens later in de volgende.
It only did however, last 2 weeks.
However, trading conditions in the building material and housing market have continued to soften. Impacted by rising interest rates. Dus het ligt niet aan ons, het ligt aan de rente. Hoge inflatie en er wordt niet meer gebouwd. Nou, Hugo de Jonge krijgt natuurlijk de schuld. De Amerikaanse Hugo de Jonge. Bla bla. En dan verwachten ze een significante daling van de EBITDA.
Nou, er stond voor mij bij een significante afwijking ten opzichte van de marktverwachtingen.
Ja, dus de markt zit fout.
Ja.
Wat was je verwachting dan precies?
Nou, kijk, ik heb het even uitgerekend. volgens van de schaal van Mok.
Ja,
die kennen we wel.
Arimok.
Significant. Betekent maximaal 20%.
Ja.
Dus de consensus die ik zo snel kon vinden, die lag volgens mij rond de 23, ja. 22. Dus dan zakken we naar ongeveer 18 miljoen op die EBITDA, zou ik dan zeggen.
Valt er nog wel mee?
Ja, nou ja, kijk, voor een klein hutje met een enterprise value nog steeds op de huidige koers van boven de 200 miljoen.
Ja.
Er zijn weinig bedrijven die dusdanig klein zijn, die op 11 keer EBITDA handelen.
Ja, dat klopt. Nu is er ook een nieuwe CEO gestart, hè? Jelena Arsix van Os. Ik denk dat ze met een Nederlander getrouwd is. Ze heeft wel de naam verkeerd op, maar dat maakt niet uit.
Het is Van Os.
Dat is tegenwoordig zo. Maar in het hele persbericht wordt haar naam niet genoemd. Komt ze helemaal niet voor. Is dat niet een beetje raar?
Ik kom nog door die vorige.
Als je met de pers. Ja, dat is ook zo. Maar dat is, als er een nieuwe CEO is, dan gaan ze toch even met de bezem erdoor. En dan gaan alle ellende even. Hè, dat is dan de vorige. Maar zij is uiterlijk 1 juli begonnen. Ja. In april al bekendgemaakt. Min of meer aangesteld. Nou, ja, dan moet dan worden gestemd natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal wassen neus. En het is nu al augustus. Dus die eerste maand heeft ze gebruikt eigenlijk om even de boel.
Weet je wat hier eigenlijk het hele. Nou, in mijn ogen slechter van het verhaal is. Ze hebben een gebroken boek, ja. Dat is dat eindigde 31 maart.
Right, ja.
Die cijfers kwamen eind juni.
Ja.
Toen kregen we een heel enthousiast verhaal.
Ja, halleluja.
Halleluja. Waar stond de koers voor die tijd en na die tijd?
De koers ging van onder de 1 naar 1,20 zo'n beetje.
Ja, voor mij van 90 cent naar 1,20. Dus er kwam gewoon 30% bij. Ja. We zijn, wat is het, max 2 maanden verder? Het is kommer en kwel.
Ja, nee, dat is raar. En daarvoor was het ook ellende natuurlijk. Hè? Want toen zaten ze met het hele verhaal van wat doen we met die fabriek in Engeland.
Ja, daar staat er trouwens letterlijk geen één woord over de fabriek. Hè?
Nee, er wordt nog over gesproken waarschijnlijk.
Ja, dus alleen je hebt wel een bedrijf met. Waarschijnlijk lopen de schulden nu ook weer op. Hè, want die waren wat gedaald. Dus toen zei ik een tijd geleden nog van... want ik maakte me echt zorgen dat er een zware claim-emissie moest komen. Toen liep de EBITDA op, liepen de schulden wat af. Dacht je, kan misschien nog wel oké zijn. Maar ja, waarschijnlijk lopen nu de schulden weer op. Maar de volledige details moeten nog komen.
Ja.
Ja, de nieuwe CEO die doet een klassieke kitchen sink, zullen we dat noemen.
Even de boel. Goed met de bezem erdoor.
Alleen wat van wat we nu, zeg maar... tussen de regels door ervan moeten maken, is dat we een klein bedrijfje hebben wat op ruim 11 keer EBITDA handelt.
Uh-huh.
Wat behoorlijk veel schuld heeft ten opzichte van de EBITDA.
Moet investeren nog.
Wat een fabriek heeft in Engeland die elke maand, wat was het, een half miljoen kost, omdat ze geen final investment decision daarop nemen.
Dat is de beveiliging waarschijnlijk.
Die investeren nog in Amerika. En die hopen... Nou ja, de rente, dat stond ook in het persbericht. Ja. Dat kun je niet op gokken als bedrijf. Maar dan moet die bouwmarkt op een gegeven moment weer het goed gaan doen.
Ja.
En ze dachten van, joh, iedereen praat over die stocking, zetten we er ook in.
Ja, dat is wel goed, want dat gelooft iedereen.
Ja, dat gelooft iedereen.
Dat is ook zo. Hè? De bouw is natuurlijk moeilijk, maar ik las juist dat Amerika de huizenprijzen weer aantrekken.
Ja, maar het is wel een tricky verhaal, denk ik.
Hier zit de jongens van Tesla toch ook in, of niet?
Ja, nee, maar die zullen dus wel weer... misschien hebben die nog wel weer een potje geld zo...
Ja, maar die zijn best wel actief de laatste tijd.
Ze hebben dingetjes verkocht en zo. Dus misschien willen ze wel op 40 cent, een nieuwe sloot geld erin gooien.
Ze zeiden, doe eerst maar een keer slecht nieuws en dan stappen wij in.
Ja, je weet het maar nooit, hè.
Dus, dat kan.
Bijzonder
verhaal.
Ik heb het liedje van MC Hammer nog.
MC Hammer?
Don't touch shit.
Niet aankomen.
dat doe ik ermee.
Nee, oké, goed. Ja. We vergeten helemaal de verbazing. Maar we moeten bij het begin beginnen, maar dit schorten zo even tussendoor, acties. Al de verbazing van de week, wat heb je nog ergens over verbaasd?
Nou, Jordi kwam eigenlijk met het idee. Dus kudos to him.
Kudos?
Ja, dat zegt mijn dochter wel. Ja. Kudos. En dat is de nieuwe naam van T-Mobile.
Ja, Odido.
Odido.
Odido, zeggen we dan.
Het is ook zo'n liedje. Odido, Dido, Dido. Ja. Dus die ook.
Britney Spears.
Maar het is wel een vrolijke naam.
Ja.
En het leuke is, je kunt hem beide kanten oplezen. Dus het blijft
Odido.
Hetzelfde.
Oh, Dido.
Ja, zit een idee.
Bij ons in de rente zou zeggen, oh, Dido.
Oh, Dido.
Dus, is dat? Oh, Dido. Ja, ja.
Oh, Dido.
Iedereen
zegt, van, hoe kun je het verzinnen? Maar dit blijft wel gewoon hangen.
Ja.
Het is vrolijk.
Wordt veel over gepraat.
Dus gratis publicity is er al.
Ja.
Dus aan de ene kant kun je zeggen verbazing. Hè? Want waarom gooi je twee sterke merken die er zijn. Brand je allebei. Ja. Aan de andere kant. Dit is wel iets wat misschien wel echt heel makkelijk blijft hangen.
Ja. Het is wel een vrolijke naam. Dat moet ik nageven.
Ja.
Nou, ik heb ook een verbazing.
Ze hebben er niet Onico van gemaakt.
Gekund. Hadden ze wel eerst even langs de kassa moeten hier al.
Maar jouw verbazing?
Adyen natuurlijk. Adyen. Ik was er wel blij mee, moet ik zeggen. In die zin dat ik denk van ja, Adyen moet wel iets van zich laten horen. En je vraagt je dan natuurlijk af van... Ze deden dat nooit. Het was altijd één keer per half jaar kwamen ze even op de bank zitten.
Maar wat is er gebeurd?
Dat ze met een beleggersdag gaan doen. 8 november. 8 november. Wist je dat niet?
Ja, ik wist het wel. Maar ik denk, je begint al over dat iedereen al weet wat er gebeurd is.
Ja, maar mensen die volgen de beurs toch een beetje. 8 november beleggersdag. En
wat verwacht je ervan, Nico?
Nou, ik las ergens dat voor mij die CEO, die co-CEO Ingo Hupplepup uit de Hagen... Mm-hmm. Die had gezegd van dat de markt hun verhaal niet precies begreep.
Nou,
en dat daarom is natuurlijk
naar de koers
een klassieke fout van mensen die denken van ja, je begrijpt ons niet. Misschien begrijpt hij de markt wel niet. En maar ja, goed, een van de twee moet dan bijgepraat worden. Of zij moeten de markt bijpraten of de markt hun. De markt heeft hun nu al die behoorlijke hints gegeven dat ze iets moeten doen. En ze komen in ieder geval nu naar buiten toe om te vertellen wat er in hun ogen... hoe ze daarheen gaan naar die doelen die ze hadden.
Ja, want eigenlijk was de zorg dat er pas in februari pas weer een keer nieuws zou komen natuurlijk. Dus dan zijn we 7 maanden verder.
Ja, die hebben gewoon de pest aan de beurs. En die denken van deden ze alleen om te cashen. Ze waren zelfs niet eens met een gongslag bij de beurs. Nou, dat is al raar. Het is toch een feest als je naar de beurs gaat.
Ja, Maar denk je dan ook, hè, dat is natuurlijk puur speculatie, want daar hebben ze tot nu toe altijd gezegd, nou, dat gaan we 100% zeker niet doen. Maar de beste mensen die hebben nou, aan het eind van het jaar misschien wel 2,5 miljard eigen geld op de bank staan.
Ja.
En je kunt met een miljard kun je ook 4% van je aandelen inkopen.
Ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Dat als ze dat gaan doen, zou dat best een verrassing zijn. Ja. En ook wel een beetje, denk een knieval voor de beurs.
Ja, maar het is, kijk, ze zetten nu dat geld op rente, dan krijgen ze 3-4%. Ja, als jij denkt dat je op een aandeel wil je meer halen dan 4% normaal gesproken, dus dan zou dat een betere investering van je geld zijn, toch?
Ja, elke dag omlaag.
En dat betekent wel, op 8 november is de bodem. Want dan kunnen ze er heel even
komen. Nou ja, het is wel, kijk, opnieuw de koeders naar Jordi, maar die had iets doorgestuurd van Goldman Sachs. Dat hij zei van,
Goldman Sachs,
als er een beleggersdag is, dan gaat de koers in aanloop daar naartoe meestal omhoog. Oh, en dat zie je nu ook weer, want ASMI komt eind van de maand met een beleggersdag. Ja. 25 september zit er in je agenda. En dat is eigenlijk het enige aandeel wat op dit moment goed ligt.
Oké, dus jij garandeert de luisteraar nu.
Ter aan de deur.
Dat elke aandeel van met een beleggersdag omhoog.
Nou, dat niet altijd uit. Dat is zeg maar 90% van de gevallen. Dus ja, dan heb ik altijd een escape. Maar goed, misschien dat
en
zo
hoeveel?
Is. Maar hoeveel, dat weten ze niet. Ik heb het getweet volgens mij. Dus dat wel, het was alleen afgelopen jaar was het niet zo. Dan ging het lager. Want toen lag de hele beurs lag natuurlijk er als een dweil bij. Maar over het algemeen is dat zo. En als Goldman dat zegt, ja, dan is dat zo natuurlijk.
Ja. Dan hebben ze zelf al positie.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, die gaan er gewoon eerst in. Dus, maar over Adyen, want dat moeten we even zeggen, Albert. We hebben een analyse gemaakt. Hè? Die heb jij eigenlijk gemaakt. Ik doe net alsof dat samen, maar je hebt het allemaal uitgerekend. En misschien even leuk om daarover te vertellen, want gaan we eind van de week opsturen naar onze leden. En ook voor de mensen die zich, want we hebben een actie natuurlijk bij de aandeelhouder deze week. Mensen die zich deze week bij ons aansluiten, krijgen die analyse. Plus nog een extra rapport waar ik zo over vertel. Maar die krijgen die videoanalyse van Adyen. En misschien leuk als jij vertelt wat daar precies in staat. Zonder het weg te geven natuurlijk. Hè?
Ja. Nou ja, kijk, wat daarin staat is in principe dat Adyen heeft natuurlijk bepaalde eigen doelstellingen. Ja, over winstgroei, over omzetgroei hebben ze afgegeven. Nu is het aandeel gehalveerd. Want de hele markt twijfelt aan de doelstellingen. Nou, dan hebben wij gekeken naar alle oorzaken van die daling. Dan hebben we gekeken, nou, wat vinden wij er dan van? En hebben we gezegd, van, nou, stel je nou voor, als het allemaal nog veel slechter is dan wat we nu denken, wat voor waarde hoort er dan op een aandeel Adyen te staan? Mm-hmm. Wat gebeurt er eigenlijk? En dat is eigenlijk het rare, want wat wij nu zeg maar als een soort bull case, het meest enthousiaste scenario schetsen, dat was een maand geleden eigenlijk de base case.
Ja. En dat is het verhaal van Adyen zelf eigenlijk.
En dat is het verhaal wat ze op 8 november gaan vertellen. Nou, daar hebben we ook een waarderingsmodel op geplakt. Hè. Dat is altijd wel ons waarderingsmodel, hoe wij dat zien. En dan hebben we een soort basisscenario. Het enige wat ik wel kan verklappen is dat als je in Adyen investeert, dan heb je gewoon waarschijnlijk behoorlijk wat tijd nodig. Mm. Omdat er moet eerst veel meer bewijs komen van de strategie. En er zijn heel veel investeringen gedaan. Dus voordat je die echte progressie gaat zien, denk ik dat je misschien wel een maand of 12 van de 4 moet wachten. Dus je ziet ook dat die in die waarderingsmodellen eigenlijk, je kijkt vaak naar voorwaartse multiples, hè, winstwaarderingen. Ja, en dan als je 2-3 jaar kijkt, dan kun je heel enthousiast raken. Maar kijk je kort, dan is het scenario iets meer gebalanceerd.
Oké. Wat wel leuk is om er even uit te halen uit het rapport, dat kunnen we denk ik wel zeggen, is het verhaal over de rente en over het geld dat ze op de rekening hebben staan.
Ja. Ja, dat is denk ik iets wat, en dat zie ik ook in de analistenrapporten, dat is iets wat nog heel lastig is voor analisten op dit moment om rekening mee te houden. Want zoals ik net zei, Adyen heeft nu ongeveer 2 miljard op de bank staan van zichzelf.
Ja.
En dat groeit denk ik naar 2,5 miljard, want dat is de vrije kaststroom die ze genereren. Maar daarnaast hebben ze ongeveer 4 miljard van hun klanten bij zichzelf staan.
Want
Adyen die verwerkt die transacties, dan betaalt die klant en dan stort Adyen dat geld naar die klant. Ja. Dat is nu 4 miljard en daar kun je rente op krijgen. Mm. Nou, als Adyen doorgroeit, zou je kunnen zeggen dat die 4 miljard steeds groter wordt.
Ja.
En
gewoon als percentage van het geld wat er door hun vingers gaat.
Ja. Ja. En ze houden dat geld bijvoorbeeld 2 dagen op de rekening voordat ze het uitbetalen aan hun klant wederom. Nou, nu is het zo dat de rente was natuurlijk vorig jaar was niks.
Ja.
Dus dan was het geen onderdeel van het verdienmodel. Maar in de eerste helft van 2023 leverde het al een mooi zakcentje op.
2,8% gemiddeld.
2,8% gemiddeld. Ja, als jij natuurlijk nu misschien wel met een gedeelte, want ze hebben zelf een bankvergunning, dus ze kunnen het bij de centrale bank zetten. Stel dat ze 4% gemiddeld zouden gaan maken op hun eigen geld, plus het geld van die klanten, dan heb je al het over 6 miljard
ja.
keer 4%. Dat is 240 miljoen. Ja. En dat is iets wat niet in een EBITDA zit.
Nee,
een
EBITDA is pure winst.
Ja, dat is eigenlijk EBT, ja. winst voor belasting. Alleen heel veel mensen kijken dan naar EBITDA.
Wel naar interest.
Ja, na interest. Ja. Ja. Maar heel veel beleggers kijken naar EBITDA, dus earnings before interest, taxes, ja. Depreciation en amortization. Alleen die I-component, die kan maar zo eens 1/3 zijn van de hele winst voor belasting.
Ja.
Dus je mist een enorme sloot potentiële winst in je model als je daar geen rekening mee houdt.
Durven ze daar geen rekening mee te houden? Omdat het, ja, het is afhankelijk van de rente. Het is afhankelijk van
hoe snel je klanten betaalt.
Ja.
Ja, dus we hebben ook in onze modellering verschillende scenario's meegenomen. Dat die pot geld met de helft groeit van hoe het bedrijf groeit. Dat het gewoon helemaal niet groeit. Dat het net zo hard groeit. Ja, dat is even de vraag. Sommige analisten die gaan wel naar 10, 11 miljard uiteindelijk. Ja, en dan keer 4% is 400 miljoen. En ja, een beetje belasting eraf. En dan heb je gewoon vrije kas.
En geld? En geld? Dus, oké, okay. Dus nou leuk. Dus dat, mensen, onze leden, mensen die lid zijn bij ons, iedereen bij natuurlijk die kijkt, die krijgen dat denk ik eind van de week in de mailbox.
Ja.
En mensen zich aanmelden natuurlijk ook. We hebben ook nog wat extra's, Albert. Misschien dat, goed om dat nu ook even te bespreken. De Beterbed. De Beterbed gevalletjes. Beterbed is van de beurs gehaald met een enorme premie, 107%.
Ja.
Aandeel deed onder de 3 en ging voor 6 euro. En dub gaat het straks van de beurs af als alles doorgaat. En waarom zou het niet doorgaan? En nou, wij hebben in een rapport dat hele scenario uitgelegd. Waarom private equity zoveel geld betaalt. Hoe ze dat doen. Hoe ze dat financieel oplossen. Want uiteindelijk hebben zij, als je het allemaal op een stuk slaat. Ja, beter bed voor een koers van de beurs gehaald lager dan wat er eigenlijk stond.
Ja.
Dus heel handig eigenlijk. En wij zijn op zoek gegaan. Ik moet weer zeggen wij, maar Albert is weer op zoek gegaan naar een aantal bedrijven die ook dat soort dingen doen, waar dat ook zou kunnen gebeuren.
Ja, ja, en dat is, moet zeggen dat de gegevens zoals het bij Beterbed eruit rolde, dat die wel heel exceptioneel was.
Mm-hmm.
Maar
vandaar ook die hoge premie natuurlijk.
Vandaar ook die hoge premie. Maar er zijn wel een aantal bedrijven. We hebben er in Nederland 2. En dat zijn compleet geen usual suspects.
Mm-hmm.
Dat ik denk als we die namen zouden noemen, wat we niet gaan doen, want die staan in het rapport. Dan denk ik dat je misschien ooit een keer iets van heb gehoord.
Ja.
Nee, dat zijn bedrijven met een kasstroom, positieve kassenpositie. Dat zijn bedrijven met een positieve EBITDA. Dat zijn bedrijven met een eigenlijk lage multiple en met veel aandelen in vaste handen.
Okay.
Dus nou ja, dan kunnen de mensen zelf ook hun screens proberen te draaien. Ja. En misschien komen ze op dezelfde naam. Alleen vervolgens komen er natuurlijk lijsten uit. We hebben het ook in België en in Duitsland gedaan.
Ja.
En we hebben er nu eens 3 geselecteerd. Alleen er zijn nog wel meer kandidaten. Alleen dat vergt extreem veel huiswerk.
Ja, oké. Okay. Maar goed, daar ben jij goed in natuurlijk, in huiswerk. Dus dat is mooi. Nou, dat zit er ook bij. Dat is een best mooi rapport geworden. En die analyse van Adyen. En dat gaat allemaal naar onze leden toe. En de mensen die zich deze week nog aanmelden. Dan Albert nog even over de rente. Want de Belgen zijn in de ban van de bon. Staatsbon. De Belgische regering die dacht van, nou, we gaan die banken een beetje achter de broek zitten. We gaan zelf rente aanbieden. Volgens mij 3,3%. En dan met minus de roerende voorheffing netto 2,8% krijgen de Belgen.
Ja.
En ze hadden verwacht 1, maximaal 2 miljard op te halen. Maar de Belgen hebben massaal al hun spaargeld over de schutting gekieperd. Ja. En ze zitten nu met een probleem. Maar ze hebben 22 miljard opgehaald.
Nou, ik zie het niet als een probleem. Als ik naar hun wegen kijk, dat is pas een probleem.
Ja.
Dan denk ik, nou, je hebt nu heel veel extra geld.
Ja, dat is niet meer.
Doe het aan die wegen.
Als het tegen de zomer maar klaar is, dan moeten we weer naar Frankrijk.
Ja,
dat is een grap. Ja, maar goed. Is dat iets voor Nederland om ook te doen?
Dat zou onwijs goed werken. Als we dan geen vermogensrendementsheffing hoeven te betalen over wat wij in die, nou, hoe noemen ze het in België? Staatsbon?
Staatsbon, ja.
Staatsbon. Stel, de Nederlandse overheid doet dat. En die zeggen van, nou, je krijgt bij ons 3% rente. Nou, dan denk ik dat daar echt massaal op wordt ingetekend.
Ja?
Ja? Maar, ja. En je dwingt de banken eigenlijk ook om hun rentes te gaan verhogen.
Want ja, maar die Belgische banken zeggen van, ja, dat werkt niet. Want wij moeten nu, omdat spaargeld bij ons wordt weggehaald, moeten we meer geld gaan vragen aan onze klanten.
Ja,
Dat is een jank verhaal.
Dat is een zeik verhaal. Want als je gewoon 3% had betaald, gewoon, dan waren die mensen ook niet, hadden ze ook niet ingeschreven. Dus dat is natuurlijk een beetje een onzin verhaal. Banken hebben gewoon enorme zware winstenboeken die op het spaargeld van die klanten, ook in Nederland, dat zie je ook bij ING en ABN AMRO. Ja, dan kun je als spaarder kun je zeggen, joh, ik zoek mijn hel ergens anders. Nou, in België heeft de staat die optie geboden.
Ja.
Ik denk als je in Nederland die optie biedt dat je bij triple E papier 3% nu kunt krijgen, geen vermogensrendementsheffing, dan gaan wij en masse gaan wij inschrijven.
Ja,
nou, dat geloof ik echt zeker.
Tip voor wie is het tegenwoordig minister van Financiën? CDK,
demissionair bedoel
je? Is dat controversieel trouwens, in het voorstel of niet?
Nee, maar
dit, wat dat is. Hè?
Ja. Maar wat wel mooi is nu, want we hebben natuurlijk een aantal Belgische collega's en daar hebben we het ook wel eens over. Alleen, wij zijn geen fiscale experts, laten we dat even zeggen.
Zeker niet.
Maar er worden nu enorm gefocust in België ook op leningen die ver onder pari staan.
Ja.
Want ja, als je eentje hebt, die Italiaanse staatslening of
die
zo.
Die zere coupon dingen.
Alles was zere coupon tot een jaar geleden.
Ja, maar.
Dus maar stel je voor, je hebt een Italiaanse lening met 0,25% rente die volgend jaar afloopt. Nou, die handelt nu bijvoorbeeld op 96,5 of zo.
Ja.
Die koop je. Wordt die op 100 afgelost. Alleen omdat je hem onder pari koopt, schijnbaar, betaal je dus geen belasting over die winst.
Dus
dat is
voor je. Kun je beter dat doen dan, want er zijn er diverse. Ik heb een Duitse en een Italiaanse, die geeft 3,7% geloof ik. En eigenlijk staat dit weekend wel het magazine. Maar er zijn best wel mogelijkheden.
Er is ook een 100-jarige Oostenrijkse
lening. En die staat nu op 40%.
En die kunnen ze heel fors onder pari kopen.
Ja, moet je wel lang wachten voor die afgelost wordt.
Ja, maar ja, stel je voor dat de rente ooit weer wat
21,
daalt.
21,20 wordt die afgelost.
Maar stel dat de rente ooit weer een beetje daalt.
Ja.
Dan gaat dat ding weer rennen.
Dan moet je gewoon iets meer geduld voor hebben.
Ja.
Nou, leuk. Dit weekend in het magazine zullen we daar iets meer over gaan vertellen. Albert, we blijven in België. Ja, België is natuurlijk ons favoriete land. Sofina kwam met halfjaarcijfers. Sofina.
Ja.
In België werd ook wel altijd de schone slaapster genoemd. Dat was een bedrijf, een holding, een mooie holding van de familie. Boel heette ze. Boel, oude industriële in België. Dat aandeel, dat heette de schone slaap, daar hoor je nooit van. Ging altijd heel goed. Een van de holdings die met een premie noteerde altijd, 28% hoger dan de intrinsieke waarde. Maar nu is het andersom. Nu staat het 28% onder de intrinsieke waarde. En jij houdt van bedrijven met een korting, toch?
Ja, maar alles wat ik heb, hij heeft een korting.
Anders
heb ik ze niet.
Nee, dat klopt. Maar Sofina, wat is er? De koers reageert niet echt bijvoorbeeld, maar het is natuurlijk wel hard omlaag gegaan. Het aandeel is gehalveerd zelfs.
Nee, er is natuurlijk heel veel om te doen geweest.
Ja.
De NAV, zeg maar, de waarde van alle bezittingen, die was nog een heel klein beetje gedaald. Van 9,3 naar 9,2 miljard. Dus per aandeel kleine 277 euro.
Maar dat doen ze zelf, hè? Want het is allemaal private equity, toch?
Ja, dat is een beetje iets met een slager en eigen vlees, zeg maar. En nu is het zo dat je er wordt wat hoop geput, zeg maar, uit het feit dat die daling bijna voorbij is van die NAV. Want daar is er wel een stuk meer afgegaan.
Ja.
Dus ja, zo kun je.
Dat is echt een KBC-opmerking.
Dat is een beetje een het glas is half vol opmerking, zeg maar.
Ja.
Kijk. Wij zijn Nederlanders en we hebben heel lang HAL gehad dat op een premie handelde. Ja? Want HAL was het gouden ei en HAL die deed alles goed.
Ja, bij HAL is nu het glas HAL leeg.
Ja, HAL leeg. Ja.
Niet HAL.
En wat het ook is, Sofina heeft dat heel lang gedaan. Alleen dat gezeur altijd over die holdings. Ja. Ze handelen altijd allemaal op een korting. Nou, dan zijn er af en toe uitzonderingen die een tijdje op een premie handelen. Alleen, even cru gezegd, als iemand zegt, holding, 20% korting, 15%, alles handelt tussen 20% en 30% korting.
Het gaat er nooit uit.
Op een manier, het gaat er nooit uit. Dus dat gaan we daar de hele tijd over. Ook HAL handelt nu tussen die bandbreedte.
Ja.
Sofina handelt in die bandbreedte.
Ja.
Nou, dat is toch allemaal prima.
Ja, je kan beter even kijken, denk ik, waar ze dan in investeren. Als je koopt, hebt afgelopen week gegeven over Hal. Die zitten met name in de oliebusiness. Ja,
dit bedrijf, Sofina, waarom was het zo'n schone slaapster? Want die konden in heel veel van die tech deals meedoen. Ja. En daar zaten ze elke keer goed. Eentje in India was volgens mij iets minder.
Ja, nu zit ik in fout.
Was ik een kleine hiccup.
Bijou, die ging dat was wel een mooi verhaal. Want die hadden dus, die kregen bepaalde waarderingen. Die waardering die wordt dan gerelateerd aan de laatste uitgifte van aandelen. Dus niet echt beursaandelen, maar gewoon bij investeerders. Ja. En die wilden een nieuwe emissie doen, maar die kregen ze niet rond, 800 miljoen. Toen heeft die oprichter heeft zelf de helft van het bedrag gestort. Om toch maar ervoor zorgen dat uiteindelijk, want dat die prijs dan kwam, die emissie lukte.
Ja.
En dat dus die waardering een stuk hoger uitkwam.
Ja.
Maar goed, dat is een heel verhaal. En ik weet, voor mij gaat het helemaal mis daarbij dat Bijou, ja. Maar goed,
voor mij is dat in de som der delen ook niet meer zo heel belangrijk. Nee. Dus die pijn zit er dan wel in.
Het is natuurlijk wel een beetje zo, als het dan misgaat, dan is dat het verhaal. En dan straalt dat een beetje af op zo'n investeerder. Maar die kunnen ook een keer fout zitten.
Ja, maar misschien kan de faam wel weer terugkomen. Hè? Want zo'n Nasdaq doet het dit jaar fantastisch. Dus wat dat betreft, stel je voor dat ze weer in de goede deals komen.
Ja, dat betreft zou je zeggen, hoeven ze ook niet al te veel af te waarderen. Is dat ook wel normaal?
Ja, zou je wel. Dat zou je zeker verwachten.
Alright, goed. Nou, Sofina. Dan van Sofina gaan we naar Polen. Dat is een Europese uitzending dit, Albert. En daar komt Inpost vandaan. Inpost ook bij ons op de beurs.
Ja.
60% van de omzet uit Polen. En die hadden een volumegroei van 19%.
Ja.
Ik kan PostNL een puntje aanzuigen.
19% meer pakketjes.
Ja.
Ja. Dat is knap.
Nee, knap is een bank.
maar ze doen het natuurlijk wel iets anders, want ze hebben pakketautomaten.
Ja.
En dat betekent dat, we hebben dat ook wel wat vaak bij de Albert Heijn staat nu ook, zo'n muur.
Ik zag ze in Duitsland ook veel.
Ja, oké. Okay, ja,
en Lidl en...
Samen van zo'n muur met allemaal, dan krijg je een code thuis. Nou, dan ga je in de supermarkt, neem je je pakketje mee. Eigenlijk, als je eerlijk bent, 100 keer logischer dan dat gedonder met al die lui aan de deur.
Ja,
ja. Want het slaat eigenlijk natuurlijk nergens op.
Ik wacht nu op een paar schoenen. En iedere keer als ze komen, ben ik niet thuis. Ja, dat is een oude.
Je hebt wel schoenen.
Ja, oude schoenen. Die gooi ik nog niet weg voor ik een nieuwe heb.
Nee, maar het is natuurlijk best wel. En in Polen groeien is dat gewoon. Daar is het gewoon de standaard.
Ja.
Je ziet het in Nederland ook wel komen, maar nog steeds veel minder. Maar ze zitten ook in de UK, ze zitten in Frankrijk. Maar op dit moment is het nog voornamelijk Polen en ze hebben de prijs ook wat kunnen verhogen.
Ja.
Ze hebben 30% meer pakketautomaten neergezet. Dus ja, die moeten natuurlijk ook allemaal een beetje op stoom komen. Dus het bedrijf zit wel in een bepaalde niche. Je denkt altijd van, dat is toch niet al te ingewikkeld wat ze doen. Maar ja, je moet wel de beste locaties hebben. Je moet de contracten hebben met al die e-commerce partijen.
Mm-hmm.
En dat doen ze gewoon uitstekend. En het bedrijf wordt ook weer beloond met een koerssprong vandaag. Of gisteren voor mij van 7-8%. Dus dat doen ze supergoed.
Ja, die zijn ook van ver gekomen. Hij heeft nog voor mij rond de €5 gestaan zelfs.
Ik hoorde nog iemand die zei dat hij ze toen getipt had.
Ja, maar ik tip van alles. Dus het zit altijd wel een paar keer goed.
Nee, maar goed.
Voor mij zei ik, je moet in PostNL. En er verstond iemand in Post.
In PostNL. Ja. Nee, maar ze doen het heel goed. Dus wat dat betreft, complimenten.
Oké. Okay. Dan, want er kwamen ook vragen over. De affaire Ahold. Ahold kreeg een downgrading gisteren van JP Morgan. En ze zei dan, je moet Colruyt kopen in België. Dus van de ene supermarkt naar de andere. Ja. Ahold min 5% en Colruyt plus 6% op één dag. Is dat geen waanzin?
Ja, dat vind ik altijd wel.
Ja.
Dat het op zoiets zo hard heen en weer gaat. Dus ja, kijk je puur naar Ahold. We hebben laatst ook met een analist over gesproken. Het wordt wel een stuk lastiger voor bedrijven in die sector in H2. Hè? En zij zijn dan nu geswitcht van de een naar de ander. Ja, Colruyt heeft natuurlijk zijn momenten mee. Adel heeft het onwijs goed gedaan.
Ja.
En Ahold, het lijkt wel een soort natuurlijke barrière ergens rond die 30 te hangen, ook als het heel goed gaat. Ja, nu gaat het waarschijnlijk de komende kwartalen worden het toch weer wat uitdagender voor hun. Alleen zo'n schorse uitslag op dat je op een lijstje staat. Ja, ik vind dat altijd wel heel overtrokken.
Ja, ik moet wel zeggen, dat gebeurt wel vaak, hè, dat analisten iets zeggen en dan het ene aandeel erger dan het ander. Maar voor zo'n aandeel als Ahold vind ik dat toch... Kijk, dat zo'n Colruyt, dat is een vrij illiquide aandeel. Mm-hmm. Je ziet ook bij Alphen heel erg vaak gebeuren dat het... Maar zoals als die Jefferies wat zegt, dat er 8% op of af gaat.
Ja.
Maar voor Ahold is het toch een vrij liquide aandeel. Ja. Degelijk dat daar 5% af gaat, is eigenlijk waanzin.
Ja, ja,
helemaal. Vandaag weer 1% hoger, zie ik. Of tenminste gisteren, weet ik veel.
Ja.
Maar dus het zal weer een klein beetje terugkomen, maar toch apart.
Ja.
Oké, dan moeten we door naar de olieprijs, Albert. Ja, ik heb Albert beloofd deze uitzending niet over Ajax te beginnen, want het is natuurlijk een drama bij jullie. Hè? Je hebt al 4 verliespunten.
En sorry, wat zei je?
Jullie hebben al 4 verliespunten. ja, wij ook met Feyenoord, maar goed, bij ons hoor je niemand.
Ja.
Maar Saudi-Arabië, die doet ons pijn.
Maar de verwachtingen kunnen niet slechter meer zijn bij
Ajax. De lat ligt bij jullie op de grond.
De lat ligt op de grond, dus je kunt er alleen maar overheen huppen.
Wie denk je dat eerder weg is voor de kerst? Stijn of die mislintat, die Duitse barkeeper?
Stijn.
Ja?
Ja.
Ja, dat is een onmogelijke taak voor die man ook, toch?
Nou, kijk, het is ook je... Het is denk ik voor heel veel trainers was dit een hele zware taak geworden. Ja, er worden 10-11 spelers gekocht die eigenlijk bijna niemand kent. Er zit misschien één bij waarvan je denkt, nou, dat zal een topper zijn. De rest zullen waarschijnlijk hele goede tussen gaan zitten. Alleen ja, die moeten allemaal nog op elkaar ingespeeld raken. Het is allemaal nieuw. Ja, dan heb je op dit niveau een onervaren trainer. Ja, dat is wel een uitdaging. En dan komt er wel voor mij een hele goede nieuwe algemeen directeur. Maar ja, dat is pas ook in maat.
Ja.
Het voelt een beetje... Het klinkt cru, maar het voelt nu al als een verloren seizoen na 3 potjes.
Ja. Pierre van Hooydonk had er nog half vertrouwen in.
Pierre. Die wilde nu al met Maurice praten.
Ja, dat is een hele goede vrienden te zijn. Ja. Maar goed, we kwamen hierop omdat Saudi-Arabië doet ons pijn. Die hebben de afspraak gemaakt met Rusland dat ze de olie-output, dat zouden ze beperken tot september, oktober. Maar die gaan er nu verlengen tot het einde van het jaar, waardoor de olieprijs behoorlijk omhoog gaat. Ze scopen ook alle voetballers in die Saudis. Niet te geloven.
Ja,
dat wordt echt een competitie. Die willen straks ook meedoen aan de Champions League.
Ja, maar ja, er wordt natuurlijk een deal gesloten, wat jij zegt, tussen Rusland en Saoedi-Arabië in dit geval. Ja, en dan gaan onze voetballers, die kopen ze ook allemaal op in Saoedi-Arabië. Ja. Het is allemaal maar de vraag over wat we er allemaal van vinden van zulke soort exercities.
Als je nou kijkt naar de beurs, is eigenlijk de beurs ligt een beetje slapjes. Maar wat wel goed ligt, goed doet nu, zie je OCI bijvoorbeeld ook, dat energieaandelen. Ja. Komen toch weer in focus.
Ja, zit nog in ons elftal, toch?
Shell.
Ja. Ja.
Is dat zo?
Ja.
Wanneer doen we het elftal weer eigenlijk?
Oktober.
Oktober. Begin oktober?
Ja, voor mij als jij weer terug bent van vakantie.
Ja. Ja. Ben ik dan pas terug?
Ja, weer terug, ja.
Ja. Ja, nee.
Maar Shell doet het natuurlijk fantastisch goed.
Shell doet het geweldig.
Ja.
En eerst koop ik dat eigen aandeel in, maar dit helpt natuurlijk wel. En die olieprijs, moet ik zeggen, de olieprijs, die gaat maar door. Dus niet, als je ziet dat alles voor de rest, voor de grondstoffenmarkt, ligt allemaal niet zo geweldig, maar olie doet het wel goed.
Ja.
En de energieprijzen blijven hoog.
Ja. Nou, Shell heeft natuurlijk ook nog steeds te maken met die enorme waarderingsgat tussen die Amerikaanse peers en tussen Shell. En dat hebben ze natuurlijk heel vocaal gemaakt bij de laatste beleggersdag, dat ze dat graag willen verkleinen, dat gat. Ja. Door niet rendabele of in ieder geval minder rendabele renewables activiteiten te stoppen, te verkopen of geen nieuwe projecten meer aan te gaan. Dus eigenlijk weer terug naar het klassieke Shell.
Ja.
En dat heeft natuurlijk wel tijd nodig. Maar ze willen dat waarderingsgat verkleinen. Ja. We hebben toen ook wel eens gezegd, dan horen ze eigenlijk 50% hoger te staan. Dat was toen op een koers van 27 ongeveer.
Dat zijn waardig,
dus dat is hun doel.
Ja, ik hoorde je vorige week podcast met...
Vorige week was je op vakantie.
Maar Simon, ik luister wel op afstand.
Shitje.
Ik kijk gewoon, natuurlijk.
Wat vond je ervan?
Hè?
Wat vond je ervan?
Dat was goed. Maar dat was ook interessant, omdat Simon, die zit natuurlijk in Orsted. En die vertelde, dat heeft natuurlijk ook te maken met Shell. Omdat de oude energie gaat nu eigenlijk heel erg goed.
Ja.
Maar de nieuwe energie gaat helemaal niet zo goed.
Nee die hebben
je ziet alles wat met EV te maken heeft, met elektrische auto's. Of met, altijd met de laadpalen.
Ja.
Tuurlijk. Voorraadafbouw, maar ook als je ziet met windenergie, wat hij vertelde over Orsted. Ja, dat is toch niet echt heel veel geld verdiend wordt.
Nee, bouwkosten fors omhoog,
ja.
Rente fors omhoog, subsidies gelijk, projecten 2 jaar geleden gewonnen in een hele andere marktomstandigheid. Ja, en nu moet je gaan uitvoeren. Ja, en dan komen de sommetjes niet meer uit.
Ja, SIF.
En dan gebeurt het niet. Ja, nou ja, SIF is nu een paar honderd miljoen aan het investeren.
Ja.
Omdat de EBITDA keer 3 of keer 4 moet. Ja, dat gaat wel. Dat is in de UK een project, in de VS een project. Het, laat ik zo zeggen, het is niet raar dat het aandeel nu wat lager gaat.
Ja, nee.
Kijk, maken ze hun plan al, ja, dan moet je en gaan ze alles behalen. Dan moet je die aandelen gewoon gillend hebben. Maar er is nu zoveel onzekerheid. Ja, en als die rente lang hoog blijft, ja, overheden schreeuwen wel renewables. Maar dan moeten ze natuurlijk ook met subsidies en andere manieren moeten ze het ook misschien wel weer extra stimuleren.
Ja, oké. Okay. Dan wachten we even af. Dan krijgen we een bezoek van de CEO. Komt hier bij ons in de podcast. CEO Talk.
Ja.
Voor Farmers.
Voor Farmers.
Wolderswinkel, Pieter Wolderswinkel, net aangesteld, ja. Een half jaar geleden. Dus die hebben we gestrikt. Die komt hier langs. En dit is een kleine oproep voor mensen die vragen hebben aan hem. Hij komt hier langs. Ik voer een gesprek met hem. En we kunnen een aantal vragen stellen. Mensen die vragen hebben, kunnen dat naar ons opsturen. Via naar e-mailadres info@deaandeelhouder.nl. En dan gaan we die voorleggen, gaan, als tenminste normale vragen zijn, anders doen we het niet. Maar dat wordt dan zo'n beetje eind september opgenomen, als ik weer terug ben van vakantie. Wie zou jij graag zien in de podcast, Albert? Als we nog eens een keer een CEO moeten uitnodigen, heb je nog bepaalde voorkeur of zo?
Ja, nee, dan is wel bekend die ik natuurlijk graag zou willen zien.
Hij zou ooit komen, toch?
Ja, ja. Ja.
Ja, we wachten af. Hebben we nog meer, jongens? We hebben nog tijd overal. Heb je nog wat leuks? Even kijken naar stijgers, dalers doen we er altijd als we tijd over hebben. Axis, olieprijs.
Wat is het laatste aandeel dat jij hebt gekocht, Nico?
Goeie vraag. Ik zit wel heel erg te kijken naar Adyen. Daar ben ik al mee bezig.
Ja?
Ja. Maar één aandeel kost €800, hè?
Kun je er niet één kopen?
Mijn vader zei vroeger altijd, toen had hij een keer moest hij kiezen tussen Unilever en ING. Toen zei hij, ja, Unilever is een duur aandeel. Hij bedoelde €50 en ING een tientje.
Ja. Ja, maar ik heb ooit een keer bij, bij het oude Bink gaf ik dan zo'n workshop, zeg maar, over fundamenteel beleggen. En dan had ik twee situaties. En het ene aandeel dat stond, zeg maar, op €5. Die andere stond op €100. Maar die van €100, die had een koers-winstverhouding van 6. En die van 5, die had een koers-winstverhouding van 10.
Ja.
En alles was verder hetzelfde. Dus ik had eerst casus A en toen casus B.
Ja, ja, ja.
En dat was exact hetzelfde bedrijf. Ze groeiden daarna net zo hard. Alles was hetzelfde.
Ja, dan koop je van €5.
En iedereen kocht die van €5. Nou, niet iedereen. Ja,
dan kun je er 20 keer zoveel kopen.
80% kocht hij van €5.
Dan kun je er 20 keer zoveel kopen.
Ja, dus, nee, maar dat is een bepaalde attractie in penny stocks.
Ja, 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 ja.
Of lagere
misschien
koersen.
Misschien moeten we dat doen. Aandelen onder €1 of zo.
Ja, nee, er zijn wat zulke soort mensen die daar een bedrijfsmodel op proberen te bouwen, inderdaad.
Even kijken, de zilverprijs, die is 6% laag, zag ik opeens. Daar had ik die middelkoop moeten vragen. Daar hebben we het niet over gehad, maar whatever.
Maar dan zo, dit jaar, hè, want we zaten nog naar de aandelenkoersen te kijken en naar indices.
Ja.
Het verschil tussen die indices is extreem, hè?
Ja.
Want het is de Nasdaq 35-40% in de plus. Maar kijk je dan naar Nederlandse midcaps, die staan dit jaar 8% in de min.
Ja.
8% in de min. De AMX, min 8%. Nasdaq plus 40. AX staat dan zonder de dividenden meegerekend op iets van plus 6, plus 7. Dus de verschillen eigenlijk dit jaar zijn heel erg extreem.
Ja.
Waarbij eigenlijk het niche waar ik over het algemeen mee bezig ben, hè, de midcappers in Nederland, die staan gewoon op een heel zwaar verlies dit jaar.
Ja, AMX zie ik min 7%, de ASCX plus 7, dus dat, de kleinen doen het goed, maar de AEX, ja, daar zit natuurlijk ASML in. Met name ASMI en Besi plus 90% dit jaar.
Ja, nee, die draaien, als je die eruit haalt, sta je gewoon niet in de plus. Nee,
en dan valt ASML nog een beetje tegen, want die is wel gedaald.
Ja.
En we hebben natuurlijk Adyen, wat
gehalveerd is.
Ja, dat zorgt voor 20 punten daling in de AX. Ja. Iets meer zelfs nog.
Nou, het verschil is wel groot. Hè? En je ziet eigenlijk wat meer klassieke bedrijven. Ja, er gebeurt eigenlijk nog niks tot het gaat slecht. In Duitsland zie je natuurlijk nu ook best wel weer problemen ontstaan. We hadden Kendrion al. Die heeft gezegd dat ze arbeidstijdsverkorting voor Duitse bedrijven gaan hun Duitse medewerkers gaan aanvragen. Dus ja, het is wel. Er zit wel echt extreme verschillen op de beurs op dit moment. En het lijkt bij wijze van spreken roosgeuren manen zijn. Maar dat als jij een ETF-portefeuille hebt wereldwijd, heb je een prima rendement. Ja. Maar zit je heel veel bijvoorbeeld in Nederlandse midcaps, dan zit je in een heel lastig vaarwater zelfs.
Ja, het is toch het jaar van de technologie geworden op een of andere manier. Ja. Het is wel opmerkelijk hoe dat teruggekomen is. Als je kijkt naar begin dit jaar, wat erover Facebook, Tesla, dat soort aandelen. Het is toch allemaal hard gegaan weer.
Ja, snoer. En
ja, blijft ook behoorlijk liggen, moet ik zeggen.
Ja, zeker.
All right. Goed. Nou, dan even kijken. Hebben we nog wat leuks? De Bitcoin min 6% deze week. de verzekeraars. Ja, dat was de vraag. Verzekeraars. Ik zei tegen Albert, de verzekeraars zijn wat lager. Dan zegt hij altijd dividend. En dat was ook zo. Maar die waren afgelopen week met cijfers. Was dat niet heel goed of zo?
NN was uitstekend.
NN ging hard omhoog, toch?
NN was uitstekend. ASR viel de beleggers een heel klein beetje tegen. Koersen lijken nu allemaal optisch lager. Alleen ze hebben ook allemaal behoorlijke dividenden uitgekeerd. 12 cent bij Aegon. Meer dan een euro bij NN. Dus daar zijn forse dividenden afgegaan. Dus als je daarvoor corrigeert, valt het wel mee.
Ja. Ja. Toch, verzekeraars doen het niet heel goed dit jaar.
Nee.
Kijk, de ASR bijvoorbeeld, ja, weet ik veel. Ja. Dat valt ook wel mee met 3%, moet ik niet overdrijven.
Ja, maar dat is wel, hè, dat is als je naar die hele index kijkt. Het is allemaal per saldo, is het allemaal niet zo heel positief.
Nee. Zou het toch een beetje verhaal zijn van die obligaties ook? Dat
normaal gesproken
wat we toen ook zagen met, weet je nog, in maart met die Amerikaanse banken. Dat toen kwam iedereen erop achter van held to maturity. En Buffett maakte daar nog een grap over.
Ja, maar ja,
held to maturity en available for sale.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk de normale manier van boekhouden. Omdat ze proberen asset liability management te doen op hun levensboek. Ja, dus dat is wel een normale gang van zaken.
Ja, oké.
Dus.
Nou goed, verzekeraars. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje op. Ben ik nog wat vergeten of niet? Even kijken, acties, Aalt, Conrad, Shell. Dus je ziet tegen weer nog nieuws. En ik weinig, hè? Licht, dat is slecht, hè? Nog steeds aan het afbouwen. Zo die
all-time low deze week,
Templeton.
Nico. All-time low.
Ongelooflijk.
Ja, en als je dan kijkt naar het AFM-register. En je ziet daar de meldingen. Het is uit een MSCI Large gegaan naar een MSCI Small Cap Index. Nou, die dag waren er 18 miljoen aandelen die er over de bühne gingen.
Ja, met die,
dat was bizar. Alleen als je nu kijkt naar het AFM-register. Ik snap het gewoon niet. Want je ziet equity swaps, puts, calls, posities. BlackRock heeft CFD's. Een hele wel CFD's posities. Wat daar allemaal gebeurt qua heen en weer slingering van aandelen. Daar ben ik echt redelijk de weg kwijt. Wat wel zo is, er zit veel short in. En we hebben een all-time low aangetikt.
Ja.
Dus dat zijn de simpele feiten.
Ja. Goed, dan moeten we even meedoen.
Terwijl deze week was nog een rapport van Citigroup over de ontwikkelingen in de UK, over het aantal orders. Dat eigenlijk dat lijkt in juli waarschijnlijk ook in augustus lijkt het juist de goede kant wel op te gaan. Waardoor je mooie positieve GTV-groei krijgt.
Ja.
Dus er is ook eigenlijk geen nieuws, maar het wordt er maar ingeramd en ingeramd. Ja. Het is bizar.
Zullen we moeten wachten op de eerstkomende cijfers dan?
Ja, in principe wel.
All right.
Hopelijk horen we er wat van ze.
Ja, nou, dat zou mooi zijn. Oké, nou, dat gaan we doen. We zijn erdoor. Bedankt Albert voor je aanwezigheid. Dat was een gezellig ouderwets.
Ja, zeker.
Beetje over voetbal en zo. Ja. Wanneer is Feyenoord Ajax eigenlijk?
Ja, dan ben ik Kenny. Ajax Feyenoord, Kakaten.
Ajax Feyenoord.
En dat kan ik niet.
Nou, die kan je ook altijd aan iemand anders geven.
Ja, maar niet aan mensen die altijd lelijk doen over Ajax. Ja,
ik zit levensgevaarlijk als ik nou op jouw plek zit en ik ga staan bij 0-1 of 0-2 of 0-3.
Oké, we gaan staan. Krijg je je verdiende loon.
Ik denk dat 0-4 wordt. Maar goed, we gaan zien. Bedankt voor het kijken. We hebben nog onze aanbieding natuurlijk. Die geldt deze week nog. Je krijgt dan de videoanalyse van Aitjen en het rapport met de drie bedrijven die we hebben geselecteerd die hetzelfde zou kunnen overkomen als Betabet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.